Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen u Johannes 11, de versen 1 tot en met 16, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 51ste vers. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 51.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 11, de eerste 16 versen. En er was een man, een zeker man, krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: laat ons weder om naar Judea gaan. De discipelen dan zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij menen dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit: Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededisciplen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 11 en daarvan het 11e vers. Johannes 11, vers 11, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden: Lazarus, onze vriend, slaapt. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen wij letten op de persoon van Lazarus. In de tweede plaats willen we letten op de vrienden van Lazarus. In de derde plaats willen we letten op de slaap van Lazarus. En in de vierde plaats willen we letten op het ontwaken van Lazarus. Lazarus, onze vriend, slaapt. Onze eerste gedachte, de persoon van Lazarus. Hij wordt hier bij name genoemd en dan willen wij hem tekenen zoals wij hem kennen vanuit het woord des Heren. Onze tweede gedachte, de vrienden van Lazarus. De Heer Jezus zegt immers onze vriend. In onze tweede gedachte willen we letten op die vrienden van Lazarus. Onze derde gedachte, de slaap van Lazarus. Jezus zegt onze vriend slaapt. Wat bedoelt hij daarmee? En onze vierde gedachte, het ontwaken van Lazarus. Als de Heere zegt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Een zeker man. Zo wordt Lazarus genoemd aan het begin van dit hoofdstuk. Een zeker man. Eén uit de velen. Gemeente, er was geen onderscheid tussen Lazarus en de andere mensen. Van nature niet. Lazarus was niet beter. Er was wel een onderscheid, maar dat onderscheid, dat was door God gemaakt, in zijn verkiezend welbehagen. En dat onderscheid, dat komt eigenlijk al naar voren in de naam van deze persoon. Hij heeft een naam meegekregen, Lazarus. En de naam Lazarus, jongens en meisjes, is een Griekse naam. Diezelfde naam komt ook in het Oude Testament, in het Hebreeuws al voor. En dan is diezelfde naam Eleazar. En Eleazar betekent God helpt. En dat heeft Lazarus mogen uitdragen in zijn leven. God die helpt in nood. De Heere heeft een onderscheid gemaakt waar het niet was. Maar dat wil niet zeggen dat het in het leven van Lazarus allemaal vanzelf is gegaan. Deze geschiedenis leert ook enerlei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen. Lazarus is ook ziek geworden. Lazarus is ook gestorven. Maar de tegenslagen in het leven van Lazarus, dat zullen we ook duidelijk zien, zijn geen teken van Gods ongenoegen. Wat nou in het leven van de een, ziekte en sterven, een teken is van Gods ongenoegen, dat is in het leven van een ander juist de weg waarin de Heere zijn goddelijke deugden verheerlijkt. Lazarus had twee zussen. Hij was zelf de jongste. Volgens de overlevering, de buitenbijbelse overlevering, zou Lazarus nog maar 30 jaar geweest zijn. Vaak denken wij misschien aan een oude man, maar het schijnt een man geweest te zijn nog in de kracht van zijn leven. Zijn oudste zuster heette Martha en zijn jongere zuster heette Maria. Lazarus woonde in Bethanië. Het wordt een vlek genoemd. En een vlek, jongens en meisjes, dat is een heel klein dorpje, eigenlijk een gehuchtje. En dat vlek dat lag op de oostzijde van de Olijfberg, ongeveer 3 kwartier bij Jeruzalem vandaan. Vandaag staat er een muur tussen. Dan kun je alleen maar via een hele grote omweg in Bethanië komen. Maar de Heer Jezus die was daar zo, het was ongeveer 3 kwartier lopen. En de Heer Jezus kwam daar graag. Want Martha, Maria en Lazarus waren 3 mensen die de Heere mochten vrezen. 3 uit 1 gezin. 3 onder 1 dak. Het waren welgestelde mensen, rijke mensen, die de Heere ook gediend hebben van de goederen die ze gekregen hebben. Maar het belangrijkste is, het waren begenadigde mensen. En Bethanië was voor de Heere Jezus daarom een oase. Te midden van al de vijandschap ervoer hij daar liefde en vriendschap. En nou lezen wij dat Lazarus krank werd. Wij weten niet welke ziekte dat hem getroffen heeft. Het zou een virus kunnen zijn. Hij wordt plotseling getroffen door een korte, ernstige ziekte die zijn levenskracht in korte tijd afbreekt. En zijn beide zusters zenden boodschappers naar Perea, waar de Heere Jezus werkzaam is. En ze laten het hem weten: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. Eigenlijk een heel bescheiden gebed. Ze laten het aan de Heere over, wat hij doen zal. Wat is dat groot als je man, als je vader in het ziekenhuis ligt, als je moeder in het verzorgingstehuis ligt, en je mag het in de hand des Heeren laten. Je mag het aan hem overgeven. Zo hebben Martha en Maria mogen doen. Ze mochten hem vrijlaten, als hij het maar weet. En wat hij ermee doet, dat mogen ze aan hem overlaten. Hoewel ze een goede grond in hun gebed hebben, want ze zeggen: Heere, die gij lief hebt. Ze zeggen niet: hij die u lief heeft. Dat was natuurlijk ook waar. Maar Martha en Maria wisten, daar ligt de grond niet. Ze zeiden: die gij lief hebt, dat mogen we weten, dat hebt u betoond. Zie, hij is krank. Gemeente, waarom dan dit? Waarom overkomt dit Lazarus? Waarom overkomt dit vandaag ook Gods kinderen? Waarom deze krankheid? Is dat een bepaalde straf voor hen? Nee. De Heer Jezus zegt: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Deze krankheid leidt wel tot de dood. Deze krankheid gaat zelfs door de dood heen. Maar deze krankheid is niet tot de dood. En daarmee wordt het geloof van Martha en Maria straks heel erg op de proef gesteld. Ze hebben misschien gedacht dat Lazarus beter zou worden, dat hij weer op zou knappen, dat hij voor de dood bewaard zou worden. Wij maken zo vaak de verkeerde conclusie. We hebben dat misschien ook wel gedacht, dat de Heere broeder van de berg weer terug zou brengen. Misschien hebt u ook wel gedacht daar een woord voor te hebben. Wij maken zo vaak de verkeerde conclusie. Deze krankheid is niet tot de dood, gaat wel door de dood, maar het doel van God met deze weg is niet de dood. Het doel van God is de heerlijkheid Gods. Maar gemeente, daar gaat het om in Johannes 11. Het gaat niet om Lazarus. Maar het gaat om de eer van God. Het gaat om de eer van Christus. Daar draait alles om. En daar moet in het leven van Gods kinderen ook alles aan medewerken. Zelfs hun krankheid en hun sterven. God heeft met de schepping zichzelf willen verheerlijken. En in het werk van de herschepping verheerlijkt de Heere zichzelf dwars door alle onbegrepen wegen heen. En als God zich gaat verheerlijken, dan zijn onze wensen niet het belangrijkste. Als God voor de eer van zijn naam gaat zorgen, dan moeten wij er tussenuit. Dan heeft Johannes de Doper daarvan gezegd, hij moet wassen en ik minder worden. Gemeente, zo doet de Heere nog. Zo deed hij toen, zo doet hij vandaag. En daarom geeft de leiding van God zoveel vragen. Omdat het ons vaak niet te doen is om de eer van God, maar de Heere wel. Deze krankheid is tot heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. En wat is het dan een bijzondere weg die de Heere daarvoor gebruikt? Maar dan zijn er toch momenten in het leven van Gods kinderen, gemeente, dat ze zichzelf daarvoor over mogen krijgen. Dat ze er niks van af willen hebben. Dat ze mogen buigen onder wat de Heere doet. En het is moeilijk. Dat heeft bij Martha en Maria ook strijd gekost om daar te komen. Maar wat is het een zalige plaats. Als Gods eer de hoogste plaats krijgt in ons leven. En daar moet het naartoe. Onze eerste gedachte de persoon van Lazarus. We gaan naar onze tweede gedachte de vrienden van Lazarus. Want dan staat er zo ontroerend dat Jezus zegt, Lazarus, onze vriend, slaapt. Onze vriend. Jongens en meisjes, wie zijn de vrienden van Lazarus? En dan wil ik met het belangrijkste beginnen. Het belangrijkste is niet dat Lazarus een vriend is van Petrus. Of dat hij een vriend is van Johannes. Dat is hij ook, dat zullen we straks zien. Maar het belangrijkste is dat Jezus zegt, hij is onze vriend. Met andere woorden, hij is ook mijn vriend. En daar heb ik geen woord te veel van gezegd. Want kijk maar, er staat in het 5e vers, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Gemeente, de Heere kende hem bij name. Wat is dat een wonder. De goede herder kent zijn schapen. Hij kent ze bij name. Hij kent ze één voor één. Hij roept ze ook bij name. Hij roept ze vanuit de duisternis tot zijn kudde. Is dat ook in uw leven gebeurd? Noodzakelijk, gemeente, dat we bij name genoemd worden. Dat we mogen weten dat de Heere ons bij name kent. Is het ons daarom te doen geworden? Wat de mensen van ons zeggen, dat is niet belangrijk. Al spreekt iedereen ons zalig, dat is niet belangrijk. Wat de mensen over ons oordelen, dat is niet belangrijk. Maar of we bij de schapen van de goede herder mogen horen, hij kent Lazarus. En sterker nog, hij noemt Lazarus zijn vriend. Lazarus, onze vriend, slaapt. We lezen daar ook van in Johannes 15. Daar zegt de Heere wie zijn vrienden zijn. Hij zegt tegen zijn discipelen, gij zijt mijn vrienden. Zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Bent u nou een dienstknecht of een vriend? Dat is een groot verschil. Van nature zijn wij geen vrienden. Dat moet ik ook eerlijk preken vanmorgen, gemeente. Van nature hoort Jezus helemaal niet tot onze vriendenkring. Mag ik eens vragen, jongens en meisjes, zou de Heere Jezus ook bij jouw vriendenkring kunnen horen? Zou de Heere Jezus daar ook tussen passen? Of is dat onmogelijk? Kom, zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie dat gij zijt. Lazarus mocht weten dat de Heere Jezus deel uitmaakte van zijn vriendenkring. En als hij tot onze vriendenkring hoort, dan zijn er velen die afvallen, die daar helemaal niet tussen passen. Wij zijn van nature vijanden van God en vijanden van Christus. En hoe kun je nu weten of je bij die vriendenkring behoort? De Heer Jezus maakt een verschil tussen dienstknecht en vriend. Hij zegt, een dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet. Een dienstknecht krijgt opdrachten. Een dienstknecht moet die opdrachten uitvoeren en hij moet verslag uitbrengen aan zijn meester. Maar daar blijft het bij. Wat is dat aangrijpend, gemeente, als wij ambtsdrager zouden zijn en we zijn alleen maar een dienstknecht. Dan kunnen we wel nuttig zijn, we kunnen opdrachten uitvoeren, we kunnen precies doen wat de Heere zegt. En toch steigerhout zijn, dienstbaar aan de kerk, maar niet behorend tot de kerk. Wat zegt de Heere van Lazarus? Hij zegt, hij is mijn vriend. En wat is een vriend, jongens en meisjes, een echte vriend? Een echte vriend, die mag je wel eens in het hart kijken. Van een echte vriend, daar weet je eigenlijk alles van. Je geheimen, die vertel je niet tegen je collega's. Maar je diepste geheimen, die vertel je alleen tegen je vriend. En zo zegt de dichter van Psalm 25, het heilgeheim, dat wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Lazarus, hij kende de geheimen. Hij kende de heilgeheimen. Sommige mensen weten dat alleen maar verstandelijk te vertellen. Maar Lazarus, hij kende die geheimen, die verborgenheden van de godzaligheid door het geloof. De geheiligde kennis die de Heere Jezus aan zijn vrienden geeft, gemeente, dat is de kennis van de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is deze vriend, en velen bedoelen dat niet als ze het hebben over de vriendschap met de Heere Jezus, maar het is deze vriend die eerlijk met zijn kinderen omgaat. Het is deze vriend die de feilen, die de gebreken, die de ellende van zijn kinderen openlegt. Een vriend doet dat. De Heere Jezus doet dat. Hij overtuigt zijn kinderen van zonde, door de wet in hun leven als een spiegel voor te houden. Hij spaart zijn vrienden niet. Hij leert hen hun ellende kennen. Hij leert hen de zelfverlossing als een onbegaanbare weg. Hij gaat eerlijk met zijn vrienden om. En in die tijd dan kennen ze hem nog niet als hun vriend. Maar hij gaat ook iets leren kennen, laten kennen van zijn tere vriendschap door zichzelf als een vriend te openbaren. En niet alleen de ellende, maar ook het stuk der verlossing voor hun ziel te openen als het aan hun kant onmogelijk wordt, als zij vastlopen aan alle kanten. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heere, want een dienstknecht die weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb het tegen jullie verteld. Ik heb jullie verteld over mijn Vader. Ik heb jullie verteld over Gods heilige raad. Ik heb u verteld over mijn liefde tot u. Ik heb u verteld van mijn werk voor u. Heilgeheimen heeft hij geopenbaard. Hij heeft zijn discipelen geleerd waarin nou de ware dankbaarheid bestaat. Kijk, en de vijanden weten dat niet. Ze hebben er misschien in de verte wel eens over gehoord, maar zij beleven het niet. Is Jezus ook uw vriend geworden? Die vriendschap houdt veel in. Een vriend is eerlijk, ik zei het al. De Heere gaat heel eerlijk met zijn kinderen om. Hij geeft ze niet alleen maar complimenten. Hij geeft ze ook vermaningen. Hij geeft ze bestraffingen. Een vriend, gemeente, een echte vriend, heeft lief. En die liefde die blijft. Een echte vriend is trouw. Ook al laat iedereen ons in de steek. Een vriend zou in staat zijn om zijn leven voor je te geven. Want nu, dat heeft de Heere Jezus gedaan. Hij zegt, niemand heeft meer de liefde dan dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. En hij zet zijn leven voor zijn vrienden. En dat blijkt ook nu weer. Want hij gaat terug naar Judea. En de discipelen willen dat eigenlijk verhinderen. Want 2 maanden geleden zijn ze weggegaan in Judea. Toen liep het zo hoog op dat de Joden de Heere Jezus gestenigd zouden hebben. Hij was daar niet meer veilig. En zijn discipelen waren ook niet meer veilig. En toen zijn ze vertrokken naar Perea. En daar is de Heere Jezus nu werkzaam. En nu terug te gaan naar Judea, dat kost hem mogelijk zijn leven. En dat kost het leven van zijn discipelen. O, de discipelen vinden, dat moeten wij niet doen. Maar Jezus vindt, dat moeten wij wel doen. Zou hij zijn vriend in de steek laten, ook als het zijn leven in gevaar brengt? Gemeente, dat kan de Heere Jezus niet. Hier bewijst hij zijn vriendschap aan zijn vriend Lazarus, dat hij zelfs zijn leven in gevaar brengt. Gewillig om de opdracht van zijn Vader te doen. Gewillig om de belangen van zijn kinderen te behartigen. Hoe groot is de liefde van deze borg? En gemeente, al zou je geen vriend hebben op aarde, er is heel veel eenzaamheid ook in deze periode. Al zou je maar 1 vriend hebben. Al zou deze Jezus maar je vriend zijn, dan ben je zo veilig. En aan de andere kant, al heb je 1000 vrienden, gemeente, en hij hoort niet bij je vriendenkring, wat ben je dan arm? Wat is de toestand dan gevaarlijk? En daarom, hoe is die verhouding? Laat ons dat vandaag eens tot onderzoek brengen. De vrienden van Lazarus. Maar het staat in het meervoud, gemeente. Lazarus heeft meer vrienden. Niet alleen Jezus, maar ook de discipelen behoorden tot zijn vriendenkring. Wat een wonder. Zo onderscheiden. Petrus, vol met gebreken, die hem verloochenen zou. Thomas, de zoon van Didymus, die het allemaal zo zwart zag, we zien het ook. Laat hem met hem gaan, opdat we met hem zullen sterven. Ze hebben Lazarus ook lief. En gemeente, wat is er een schok gegaan door deze vriendenkring? Wat heb ik daar aan moeten denken, ook in de achterliggende week? Wat is er een schok gegaan door de vriendenkring van onze geliefde broeder? Toen de boodschap kwam, hij is niet meer. Wanneer je iemand lief hebt, dan geeft dat een hele diepe wond. En dat is ook bij deze discipelen zo geweest. Want hoe zit nou die vriendschap? Jongens en meisjes, er is heel veel oppervlakkige vriendschap. Maar daar heb je eigenlijk niks aan. Hoeveel vrienden dat je hebt op Facebook of op Instagram, daar heb je allemaal niks aan. Weet je wat belangrijk is? Dat de vriendschap een wortel heeft. En hoe is dat nou bij Gods kinderen? Wel, bij Gods kinderen heeft de vriendschap een hele diepe wortel. En wat is die wortel? Die wortel is de Heere Jezus Christus. De gemeenschap der heiligen, zo staat het ook in onze catechismus, die heeft daarin de wortel dat de heiligen, dat Gods kinderen, allen en een iegelijk, hoe verschillend dat ze ook zijn, deel aan Christus hebben. Ze zijn door Gods genade op dezelfde wortel overgebracht. Ze leven uit dezelfde wortel en dat geeft een onverbrekelijke band. Ik heb u gevraagd, gemeente, hoe is uw verhouding tot de Heere Jezus? Maar ik zou u ook willen vragen vanmorgen, hoe is uw verhouding tot Gods kinderen? Want een van de vaste kenmerken van vrije genade is de vriendschap tot Gods volk. Daar heeft Johannes van gezegd in 1 Johannes 3 vers 14, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. En nou zeg ik niet dat u daar de grond van maken mag, als u een kind van God lief hebt. Dat is niet de grond om zalig te worden. Het gaat om de liefde tot Christus. Maar ik zeg wel dit, dat het een kenmerk is van al degenen die Christus lief hebben. Dat ze ook zijn kinderen zo lief gaan krijgen. En dat geeft een band die soms sterker is dan de band met je eigen familie misschien wel. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En leven, zo zegt de dichter, naar uw goddelijk bevel. Mag u dat nou ook zeggen vanmorgen? Groene wegen, hij heeft het zo ontroerend onder woorden gebracht, zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Wis, het zijn mijn harte vrienden en hun taal mijn harte tolk. Het zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin. Wij bestaan elkander nader dan de band van aardse min. Onuitsprekelijke banden, één van geest en één van zin. Al was het volk uit verre landen, het harte smolt toch samen in. Zou ik dan dat volk verlaten, daar ik met hen eens genoot, het eeuwig wandelen langs de straten, van de hemel naar de dood. Kom, zeg mij wie uw vrienden zijn. En ik zal u zeggen wie dat gij zijt, gemeente. Ligt er ook een band met Gods kinderen. Lazarus, onze vriend. We gaan naar onze derde gedachte, de rust van Lazarus. De slaap van Lazarus, want er staat Lazarus, onze vriend slaapt. De Heer Jezus zegt het in beeldspraak, jongens en meisjes. En de discipelen, ze vatten het helemaal verkeerd op. Ze denken dat de Heer Jezus bedoelt dat Lazarus in slaap gevallen is. En ze zeggen wel nu, dat is goed voor hem. Als je zo ziek bent, dan is het goed als je slaapt, als je rust. Daar knap je alleen maar van op. Laten we er dan maar niet naartoe gaan. Laten we hem niet wakker maken. Want zij meenden dat hij sprak van de gewone slaap. En eigenlijk zijn de discipelen misschien al lang blij dat ze er niet naartoe hoeven, want dan komt hun leven in gevaar. Straks dan zullen zij ook gestenigd worden. Het is hier veel veiliger om in Perea te blijven. Laten we maar een eind bij Judea vandaan blijven. Maar de Heer Jezus bedoelt niet dat Lazarus in slaap gevallen is. De Heer Jezus bedoelt dat Lazarus ontslapen is. En daarom gaat hij het nog duidelijker zeggen, zodat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Hij gaat zeggen, Lazarus is gestorven. Dat bedoelde ik net te zeggen. Hij is gestorven, daar zit het woordje sterven in. Lazarus is er niet meer. Hij is niet meer onder ons. Dat is een schok voor de discipelen geweest. Maar de Heere Jezus zegt, ik ben blij dat ik er niet bij geweest ben. Kunt u dat begrijpen? Je wil daar toch bij wezen? Als de Heere Jezus nou een echte vriend was, dan had hij toch gezegd, ach, wat doet het mij leed dat ik daar nu achter kom dat hij gestorven is. Ik ben er niet eens bij geweest. Ik kan niet eens naar zijn begrafenis. En toch zegt de Heere Jezus, ik ben blij. Ik ben blij dat ik er niet was. Hij is niet blij dat Lazarus gestorven is. De Heer Jezus is nooit blij over de gevolgen van de zonde. De Heer Jezus weent straks aan het graf van Lazarus over de zonde en over de gevolgen van de zonde. Dat zijn zijn diepste leed. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, ik ben blij om uwentwil dat ik er niet was. Jullie begrijpen dat misschien niet, discipelen, maar het is voor jullie nuttig dat het zo gegaan is zoals het gegaan is. En waarom is dat nuttig? Omdat jullie mij nu meer en dieper zullen leren kennen. Ik zal in deze onbegrepen weg iets van mijn wonderdaden tonen, zodat jullie geloof versterkt mag worden. Gemeente, de Heere rekent zo anders dan wij. Wij zeggen misschien dat het nou zo moest gaan. Dat Van den Berg nou moest sterven in het ziekenhuis. En dat alleen de laatste ogenblikken zijn dierbare bij hem konden zijn. Wat had zijn sterfbed misschien nog een getuigenis kunnen zijn als het anders geweest was. Dat mevrouw Westhuis nou niet openlijk meer heeft kunnen spreken, dat de deur dicht moest gaan vanwege het coronavirus. En dat wat ze maar aan enkelen nog heeft kunnen vertellen, dat ze dat niet uit heeft kunnen dragen. Wij zeggen misschien waarom? Het maakt ons misschien bedroefd. En het zou kunnen zijn dat de Heere zegt, ik ben blij dat het zo gegaan is. Het moest zo gaan, want ik heb daar een speciale bedoeling mee. Ik wil op deze wijze, in deze onbegrepen weg, wil ik juist laten zien wie ik ben. En het gaat niet om mijn kinderen, het gaat niet om mijn aanwezigheid op de begraafplaats. Als Lazarus begraven wordt, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om de eer van God en het gaat om de geloofsversterking van mijn kinderen. En daarom ga ik deze onbegrepen weg. Volk des Heren, daarom gaat de Heere met u een afbrekende weg. Misschien zucht u er wel onder en zegt u, waarom moet het nou zo? Waarom moet het er nou zo diep door? Waarom moet het langs de dood? Waarom moet het door de dood heen? Ja, omdat de Heere anders rekent dan wij. Omdat de Heere zijn eer op het oog heeft. En de zaligheid van zijn volk. En daar zijn wegen voor nodig. Daar kunnen wij met het verstand niet bij. Hij slaapt. Een heilgeheim. Ja, het heilgeheim dat wordt aan zijn vrienden naar zijn vreven bond getoond. Hij zeide tot hen, tegen zijn discipelen. Hij zegt het niet tegen de wereld, want de wereld zou erom lachen. Maar hij zegt het tegen zijn vrienden. Hij zegt, onze vriend slaapt. Wat is dat slapen? Jongens en meisjes, wat gebeurt er nou als je in slaap valt? Ja, dan merk je eigenlijk niks meer van de dingen. Dan hoor je de mensen niet meer praten die in huis zijn. Dan zie je niet de dingen die er gebeuren. Verdriet of moeite, het gaat eigenlijk allemaal langs je heen. En zo is het eigenlijk ook met de slaap van de dood. We hebben ervan gezongen op Psalm 89. Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen. Misschien heb je wel eens gestaan bij iemand die gestorven is. En dan lijkt het eigenlijk net alsof iemand ligt te slapen. En het is ook een klein beetje wel te vergelijken. Want als iemand in slaap gevallen is, als iemand gestorven is, ja, dan merkt hij niet meer wat er rondom hem heen gebeurt. Dan kun je niet meer met elkaar praten. Dan merkt je vader niet meer wat er met zijn kinderen gebeurt. Hij ziet hun blijdschap niet meer. Hij kent hun droefheid niet meer. Het zondert ons eigenlijk helemaal af. Dat gebeurt als wij in slaap vallen. En daar lijkt eigenlijk de slaap des doods ook wel een klein beetje op. Maar de slaap is niet alleen negatief. De slaap heeft ook iets goeds. Als je ligt te slapen, dan krijg je rust. Stel nou eens voor dat je 3 dagen wakker bent, dan gaat het niet goed. Je moet ook slapen. En zo wordt de slaap des doods voor Gods kinderen ook genoemd een uitrusten. Voor de vrienden van de Heer Jezus. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Voor hen is het als een slapen. En als ze straks wakker mogen worden, dan zijn ze helemaal uitgerust. Helemaal uitgerust van het ziek zijn. Helemaal uitgerust van de moeite. Uitgerust van de zorgen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wakker geworden om nooit meer in slaap te vallen. Uitgerust om nooit meer moe te worden. En weet u wat ik dan zo ontroerend vind? Dat de Heer Jezus Lazarus zijn vriend noemt, al is hij gestorven. De Heer Jezus zegt als het ware tegen zijn discipelen, hij blijft onze vriend. Hij is gestorven, hij is er niet meer. Maar hij blijft onze vriend. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Benauwdheid of honger of moeite of gevaar, niets. Ook niet de dood brengt geen scheiding aan tussen Jezus en zijn vrienden. En daarom zoekt hij ze op, onze 4e gedachte, het ontwaken. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel, och, wierd ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. onze vierde gedachte het ontwaken van Lazarus. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Jongens en meisjes, het onderwerp verandert. Deze zin bestaat eigenlijk uit twee zinnen. Het eerste gedeelte van de zin is: Lazarus, onze vriend, slaapt. Wie is het onderwerp? Lazarus. Wat is het gezegde? Slaapt. Tweede zin: ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Wie is het onderwerp? Ik. Wie is ik? De Heer Jezus. Het onderwerp verandert. Want het gaat niet om Lazarus. De Heer Jezus stelt zichzelf in het middelpunt. Het gaat om hem. Heel die geschiedenis van Lazarus, die gaat om hem. En gemeente, daarom moeten we daar terechtkomen. Lazarus moet dienstbaar zijn aan het werk en de eer van Christus. En daarom verschuift het onderwerp. En zo mag ook in de prediking het onderwerp verschuiven. We moeten niet blijven staan bij mensen. We moeten niet blijven staan bij het werk van de Heere. Maar we moeten bij hem zelf terechtkomen. Hij is het grote onderwerp. Ik ga heen. Hij neemt het initiatief om hem uit de slaap op te wekken. Hoe maak je iemand wakker, jongens en meisjes? Ik denk dat je moeder of je vader je geroepen heeft vanmorgen, omdat het tijd was om te gaan eten. Dan moest je klaarmaken. En wat doet je moeder dan? Ze roept je naam. Ze roept je naam. En misschien moet ze het wel 3 keer doen. Hoe wekt de Heere zijn kinderen op? Hij roept hun naam. En dat hoeft hij maar 1 keer te doen. Lazarus, kom uit. Voor de Heere Jezus is het net alsof je iemand uit de gewone slaap wakker maakt. Zo gemakkelijk kan hij mensen uit de dood laten terugkomen. Lazarus, kom uit. En Lazarus kwam uit. Ik ga heen. Met andere woorden, tegen de discipelen: wat jullie doen, dat moeten jullie weten, maar ik ga heen. Al zou ik helemaal alleen moeten, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Opwekken. Dat gebeurt aan het begin van het geestelijke leven. Gemeente, al de mensen die de doodstaat van de mens ontkennen, die geloven ook niet in de Heer Jezus als de levensvorst. Al de mensen die aan de mens nog enige geestelijke vermogens toekennen, die doen afbreuk aan het werk van Jezus. Want Jezus wekt de doden op. Dat doet hij aan het begin in het geestelijke leven. Dan laat hij zijn machtswoord klinken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat doet hij ook straks. Op de jongste dag. Hij haalt ze hier uit de eerste dood, de geestelijke dood, opdat ze straks door de tweede dood niet beschadigd zullen worden. Hij roept ze daaruit terug. Buiten de levensvorst, buiten zijn werk, kan niemand zalig worden. En nou laat de Heere hiermee zien. En dan mag Lazarus toedienen dat hij de dood heeft overwonnen. Wat een les. Een les voor Pasen eigenlijk. De Heere laat hier zien dat hij sterker is dan de dood. De Heere laat hier zien dat zijn vrienden voor de dood niet hoeven vrezen. Hij zal ze wel wakker maken als het weer tijd is. Hij zal ze wel wakker maken als hun woning gereed is. Hij laat ze slapen, dat doe je net zo lang als nodig is, jongens en meisjes. De een lang en de ander kort. En de Heere weet hoe lang zijn kinderen dat nodig hebben. Maar de opstanding der doden, dat is nog niet zo makkelijk om te geloven. Daar zijn Martha en Maria achtergekomen. Misschien dat we daar de komende weken nog wel wat meer over willen zeggen, over dit hoofdstuk. Maar daar zijn ze achtergekomen hoe moeilijk dat is om te bevatten. Maar ze mogen het hier zien. En daarom is de Heere zo laat gekomen. Daarom moest het er zo diep door. Omdat ze onderwijs zouden krijgen in dat moeilijke geloofsartikel. Wat zo moeilijk te bevatten is. Ik geloof in de opstanding des vleeses. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ga heen. Ja, zegt Martha, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Ach, Martha, ik ben de opstanding. Wat ik straks zal doen, dat kan ik ook nu doen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op deze aarde. En daarom ligt in deze geschiedenis, gemeente, zo'n troostvolle profetie. Ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Jezus is onderweg. En zie, ik kom haastelijk om zijn kinderen straks in de graven weer op te wekken ten leven. En om ze te brengen in het vaderhuis met de vele woningen. Hij zegt het op verschillende plaatsen. Hij zegt, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat geldt niet alleen van Lazarus, maar dat geldt van al Gods kinderen. Daar heeft Job al zicht op mogen hebben toen hij zei, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Een troostvolle profetie voor de ganse kerk. Dat hun slaap niet eeuwig duren zal, maar dat ze wakker zullen mogen worden onder blijde omstandigheden. Maakt een groot verschil hoe je wakker wordt. Er zijn mensen die op de IC gelegen hebben en die wakker worden onder hele aangrijpende omstandigheden. Er zijn mensen die nu in slaap gehouden worden en die nog niet eens weten dat hun eigen man of vrouw gestorven is. Wat is dat aangrijpend als je dan straks wakker wordt. Maar er zijn ook mensen die wakker mogen worden onder hele blijde omstandigheden. En ja, het is maar een beperkt voorbeeld, ik begrijp het. Maar zo zal het ook straks zijn ten jongste dagen, gemeente. Er zijn mensen die wakker mogen worden onder zulke vreugdevolle omstandigheden, als ze de stem van de meester horen. Het is tijd, kom uit. En als ze dan zullen zeggen, zie, de helft was mij nog niet aangezegd. En er zullen mensen zijn die wakker zullen worden, gemeente, en die zeggen, ik wou dat ik nooit wakker geworden was. Er zal ook een opstaan zijn, de opstanding van de goddelozen. Dat zal tot schrik zijn. De mensen zullen dan zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Kom, hoe zal ons ontwaken zijn? En dan ligt het er niet aan hoe lang dat iemand in het graf gelegen heeft. Lazarus heeft er maar 4 dagen in gelegen. En de Heer zegt, kom uit. En er zijn er van Gods kinderen, die hebben er 4 eeuwen in gelegen. En de Heere zal straks zeggen, kom uit. Maakt voor hem geen verschil. Hij is de levensvorst die zijn kerk zal hebben. En zijn volk zal straks uitgerust zijn. Uitgerust van alle moeite. Van alle zorgen. Dan mag alles vergeten zijn. En om dan eeuwig bij de Heere te mogen zijn in al onze noden, angst en pijn. Kom, dan heb je toekomst, gemeente. Breek met je verkeerde vrienden, jongens, die je weg proberen te trekken bij de Heere en bij zijn dienst. En dat het versje van de dichter vandaag in je hart werkelijkheid mag worden. Zo is het bij Mozes ook begonnen. Hij begeerde liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Amen.